Goedenavond, u hier aanwezig en thuis met ons verbonden. Hartelijk welkom in deze reformatieherdenking. Bijzonder ook een welkom aan de jeugd en de kinderen. Ik zie velen zitten, fijn dat jullie er ook zijn. Mijn naam is Gert-O Hoek, ik ben ouderling van de Christ-Gereformeerde Gedachteniskerk hier in Nabijland. En ik sta hier om dominee Brouwer te vervangen. Hij zit thuis met een COVID-besmetting, dus kon hier helaas niet aanwezig zijn. Fijn dat we met elkaar een gezamenlijke reformatieherdenking kunnen houden. Herdenking die we als 5 kerken in Oud-Beijland organiseren. En waardevol dat we zo met elkaar daarin op mogen trekken. Het thema van de avond is de leer van de rechtvaardiging. Hierover zal dominee W. van Vlastuin zo dadelijk spreken. En de afsluiting van de avond wordt verzorgd door dominee Ten Brinke. Voordat we met elkaar in gebed gaan om te vragen om een zegen over deze avond, zingen we Psalm 119, vers 53. Uw woord is mij een lamp. Ik zal voorgaan in gebed. Trouwe en machtige Vader, God in de hemel, u komt alle lof en eer toe, om wie u bent. Heer, en daar danken wij u allereerst voor, dat u een grote God bent, genadig, uw liefde en genade zijn oneindig. We danken u, Heere, dat u hier ons bijeenbrengt om de reformatie te gedenken. Dank dat dat in alle vrijheid kan. Dat ons niets in de weg wordt gelegd om hier naartoe te komen. Terwijl we weten dat er zoveel plekken op deze wereld zijn waar mensen weerhouden worden om samen te komen in uw naam. Vanwege vervolging, onderdrukking of oorlog. Heere, we danken u dat die gebeurtenis van meer dan 500 jaar geleden nog zo duidelijk aanwezig mag zijn. Dat we mogen weten, Heere, dat wij niets aan het genadewerk kunnen toevoegen of afdoen. Heere, dat is ook hetgeen wat we delen met elkaar als kerken hier in Oud-Beijerland. We weten dat we dat nodig hebben in ons leven. Dat we van nature zondig zijn. Maar dat u ons verlossing schenkt, Heere, alleen door het werk van uw Zoon, Jezus Christus. We bidden u, Heere, dan om een gezegende avond. Wilt u zegenen degenen die een taak hebben, maar geef ook dat ieder die luistert het woord ook in zijn of haar hart mag ontvangen en opnieuw verwonderd mag zijn over de genade die u schenkt. Geef dat aan jong en oud hier aanwezig. Geef dat ook aan degenen die thuis meeluisteren, die hier om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn. Dat bidden wij u zo, niet uit onszelf, maar alleen uit genade. Amen. Ik wil met u lezen enkele verzen uit Romeinen 1. Daar een korte inleiding over houden. Die heeft dominee Brouwer voorbereid. En daarna zingen we Psalm 32, het eerste vers. En dan geef ik het woord over aan dominee van Vlastuin. Romeinen 1, 16 en 17. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Enkele inleidende woorden bij deze tekstwoorden. Deze brief, de brief aan de Romeinen, is zeker een van de belangrijkste brieven van het Nieuwe Testament. Want hier vind je het evangelie in haar allerzuiverste vorm. Het is een brief die het dubbel en dwars waard is om uit het hoofd te leren. Om die woord voor woord te kennen met het hart. Ze is als dagelijks brood voor de ziel. Het is onmogelijk om te vaak in en over deze brief te mediteren. Want hoe vaker men zich met dit boek bezighoudt, hoe kostbaarder het wordt en hoe beter het smaakt. Deze woorden zijn een parafrase van Luther's voorwoord bij de brief aan de Romeinen. Bij de voorbereiding op deze avond bleek dat ook dominee van Vlastuin bij zijn bijdrage uitgekomen was, ook bij de brief aan de Romeinen. Maar volgens Luther is dat niet erg. Het is juist erg begrijpelijk. Want deze brief gaat namelijk over een van de kernthema's van de reformatie. Namelijk, hoe word ik als mens met God verzoend? Luther had lange tijd geleerd en geleefd met het idee dat hij zelf aan God moest voldoen. Dat hij zelf zijn schuld moest inlossen en zich zo met God moest verzoenen. Een missie waar hij hopeloos faalde en in vast was gelopen. Van binnen werd Luther door zijn onvermogen verscheurd. Totdat hij vanuit het woord van God bevrijding ontving. Bevrijding die hem leerde, niet ik, maar hij. Hij heeft alles volbracht. En daarom mag ik als gerechtvaardigde uit het geloof leven. Gerechtvaardigd zijn, zo mocht hij leren, is geen verdienen door te werken, maar leven uit genade alleen. Toen ik dat mocht leren, zo zegt Luther, toen voelde ik mijzelf als geheel en al opnieuw geboren. En als door open poorten trad ik het paradijs binnen. Ik kreeg daarbij een geheel ander zicht op de hele Bijbel. Luther mocht ontdekken dat Gods woord niet zozeer laat zien wat ik allemaal wel niet zou moeten doen. Nee, de kracht van Gods woord is dat het ons vertelt wat God in Christus voor ons heeft gedaan. En u en mij daarom uitdaagt in en uit geloof te leven. Tot zover.
zullen we samen opnieuw lezen uit deze brief, deze kostbare brief aan de Romeinen. En dan nu hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. En dat mag je als een jubellied lezen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop van Gods heerlijkheid. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetend dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. De lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Here Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Zullen wij opnieuw gaan zingen, Psalm 32, en dan nu het derde vers, bekende, O Here, aan u oprecht mijn zonden. Beste vrienden of mede-christenen of jongeren en ouderen, hoe zal ik u aanspreken? Wij gaan straks zingen dat wachtwoord de hervormers. En u kent dat wel, hè, dat prachtige, diepe woord van Robert Murray McShane. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld, ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En nu zou je de indruk kunnen krijgen, Luther leefde in een hele andere omgeving. En daar was die vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, was daar wel aanwezig. En zo zou je Luther kunnen verklaren vanuit zijn situatie. En dan hoeft misschien de reformatie geen eens te herdenken. Want die leer van de rechtvaardiging die Luther ontdekte, ja, die zegt iets over zijn tijd en zijn omstandigheden en de vragen die toen leefden. Maar zijn dat nog de vragen van vandaag? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Inderdaad, er zijn heel veel verschillen tussen de tijd en de situatie van Luther en onze situatie. Als je in Nederland op een willekeurige plaats vertelt dat je in God gelooft, dan zullen heel wat mensen je een beetje meewarig aankijken. En als je zegt dat je op zondag 2 keer naar de kerk gaat, dan kijkt men nog vreemder. Dat is bijzonder. Nou, dat was in de tijd van Luther natuurlijk niet zo. In de tijd van Luther was het een uitzondering als iemand publiekelijk zei dat hij niet in God geloofde. Het was zo gewoon, tussen aanhalingstekens, om in God te geloven, zoals het in onze situatie gewoon is om niet aan God en zijn dienst te doen. Dat is een groot verschil. Een ander groot verschil is, als het dan gaat over rechtvaardigheid, dan is het in onze situatie de vraag veel meer, is God eigenlijk wel rechtvaardig? Als er zomaar op 7 oktober een terreurorganisatie Hamas een inval kan doen in Gaza, vanuit Gaza, en dat Israëli's gevangen genomen worden en verkracht worden en verbrand worden en op de gruwelijkste, barbaarse wijze huishouden. Als God dan almachtig is, en als die dan ingegrepen heeft in de geschiedenis door de opstanding van de Heer Jezus, nou, dan had hij dat toch ook wel kunnen voorkomen. Dan hadden er toch in de Tweede Wereldoorlog niet zoveel Joden in Auschwitz en al die andere kampen om hoeven te komen. En hoeven toch vandaag niet zo'n ondraaglijk lijden te zijn. En niet alleen in Israël, ook in Oekraïne, ook in delen van Afrika, of in Noord-Korea, niet alleen christenen die onder terreur zuchten, maar ook allerlei andere dictators, hè, die hun onderdanen uitbuiten en uitmergelen. Is God wel eerlijk? Is hij wel rechtvaardig? Dus de vraag vandaag is niet, hoe word ik rechtvaardig? Maar hoe is God eigenlijk rechtvaardig in zijn wereldregering en in zijn besturing? In de middeleeuwen had je een tijd dat er 1/3 van Europa, probeer dat eens op je in te laten werken, 1/3 van Europa is omgekomen door de pest. Dat is toch een ramp? En de vraag was niet, is God wel rechtvaardig? Men accepteerde dat. En men boog eronder. En men voelde, ja, God is rechter die het beslist. Vandaag is het verwijt dat God almachtig is en niet ingrijpt. Hoe kan er kwaad zijn in deze wereld, een lijden zijn in deze wereld, als er een God bestaat? Dat is de voornaamste excuus om niet in God te geloven. Maar dat speelde dus in de middeleeuwen, in de tijd van Luther, helemaal niet. Grote verschillen tussen Luthers tijd en onze tijd. En toch, als je een klein beetje dieper inzoomt op de structuur van de menselijke ziel, dan zie je dat er heel veel overeenkomsten zijn. En dat bedoel ik dus niet alleen algemeen, want Luther leefde in een politieke, hele verwarde tijd, onrustige tijd. Als je even denkt aan die boerenoorlog die er was en zo. Er waren grote tegenstellingen tussen de regeerders en de arme boeren. En er was opstandigheid en rebellie. Het was ook de tijd tegelijkertijd van de opkomende wetenschap. Het humanisme en inzichten verwerven en kennis opdoen. Erasmus was daar een belangrijk vertegenwoordiger van. Waar Luther ook nog mee in het geding zou komen. Maar als je dieper kijkt naar het menselijke hart, dan was er toch ook weer heel veel overeenstemming tussen Luther en tussen ons. Luther zat met die grote vraag, ben ik goed genoeg? En is mijn berouw goed genoeg? En is mijn vernedering voor God goed genoeg? Nou, ik denk dat er heel wat jongeren vandaag die vraag wel herkennen. Ben ik goed genoeg? En dan gaat het over social media. Ben ik goed genoeg? En kan ik me daar profileren? En hoe kan ik er zeker van zijn dat ik goed genoeg ben om mezelf op deze manier te profileren in de media, de social media? En Luther had diezelfde neiging als u en ik hebben, dat je jezelf vergelijkt met anderen. En als je jezelf vergelijkt met anderen, dan valt het met jou nog wel mee. Er zijn altijd mensen die slechter zijn en goddelozer zijn en minder rechtvaardig zijn dan jij. He, die gezindheid van de fariseeën. Je zit natuurlijk juist in kerkmensen. Kijk je naar mensen die niet in de kerk zitten, of andere mensen die in de kerk zitten, dan ben je toch wel serieuzer en dan ben je toch wel principiëler en ben je toch misschien wel bijbelvaster en ben je misschien toch wel bevindelijker en ben je misschien toch wel geestelijker gezind. En dan kun je zelf je hele leven mee op de been houden, jezelf daarmee rechtvaardigen, omdat je in vergelijking met die anderen toch nog wat rechtvaardiger bent. Even anekdote. Ik was een keertje bij de Stichting Ontmoeting. Op een tweede kerstdag hadden we een diner met die daklozen en zo. Toen kwam ik met een prostituee in aanraking en een gesprek. Die zei, ja, maar er zijn prostituees die nog veel meer prostitutie bedrijven dan ik. Ik dacht, hè? Is het dus ook bij hoeren een structuur dat je jezelf vergelijkt met ander en dat je jezelf zo probeert te rechtvaardigen en overeind te houden? Nou, dat zat ook in het hart van Luther. En daarom zat Luther niet met die vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Het was geen vraag die uit de omstandigheden te verklaren was. Het was niet een vraag die te verklaren is uit Luther. Maar het is de vraag die te verklaren is uit God. Luther stelde die vraag niet, maar God stelt die vraag. God stelde die vraag aan Luther. Maarten Luther, hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? En God stelt vanavond die vraag aan jou. Hoe zul jij, jongen, hoe zul jij, meisje, hoe zult u, vader, moeder, opa, oma, rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag stelt God je. Ja, vanavond. Door middel van deze bijdrage. Je mag de hele avond vergeten, als je deze ene vraag werkelijk klemmend meeneemt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Even een zijpaadje weer. In de hervormde kerk had je vroeger dominee G. Boer. En die had een briefwisseling met professor Berkhoff. Dat was de rector van het seminarium, de predikantenopleiding. En die professor Berkhoff die zei tegen dominee G. Boer, hij zei, ja, jij stelt altijd maar die vraag in de prediking, hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Maar dat is een achterhaalde vraag, dat is een vraag uit de tijd van Maarten Luther, daar kun je vandaag niet meer mee aankomen. We leven nu in de 20e eeuw. En nu is het niet de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Maar bestaat God eigenlijk wel? En wat is de zin van mijn leven? Weet je wat dominee G. Boer zei? Die zei niet, u hebt het verkeerd. Hij zei, professor Berkhoff, hebt u heel goed gezien. Dat is niet een vraag die mensen in de 20e eeuw stellen. Maar daarom stellen wij hem vanaf de kansel. En daarom stellen wij die vraag namens God. Niemand stelt die vraag. Die vraag komt niet van beneden. Komt niet uit de cultuur op. Maar die vraag die komt van boven. En God confronteert je ermee. Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? De vraag van alle tijden heeft te maken met God. En God breekt door dat harnas waarin wij opgesloten zitten heen. Hij breekt in je leven in. Maar de Luther zei, we zitten opgesloten in onszelf. Incurvatus in se. We zijn onbereikbaar en afgesloten voor de werkelijkheid van God. Maar God prikt door die in zichzelf opgesloten mens heen. Die stelt de levensvraag. Omdat het jouw levensvraag is. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En dan stelt het misschien nog een beetje uit. Hè? Dan gaat het over je sterfdag. Maar de vraag is nog veel indringender. Hoe ben ik nu, vanavond, rechtvaardig voor God? Ben je rechtvaardig in de ogen van God? Die vraag, die zielenvraag, die kwam binnen in het leven van Maarten Luther. Misschien kun jij wel zeggen wat er dan gebeurt, als dat jouw vraag wordt. Dan ontdek je, God is rechtvaardig en ik ben onrechtvaardig. God is liefde en ik ben zelfzuchtig. God is puur en ik ben verdorven. God is rein en ik ben onrein. God is zuiver en ik ben besmet. God heeft een brandend, bewogen hart. En mijn hart is gesloten voor mijn medemens. Ben ik mijn broeders hoeder? God heilig en ik onheilig. Als u in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden. Ik kan voor u niet bestaan. Maarten Luther zegt, de toren van God in je geweten. Dat is het allerergste wat we kunnen ervaren. De toren van God was voor Maarten Luther dus niet een abstract iets op een afstand. Maar dat voelde hij in zijn hart. Als je tegenover God komt te staan en God ontmoet. En je ontmoet die God die zich verschrikkelijk vertorent over jouw zonden. Niet je buurman is vertorend. Niet je vriend is toornig op je. Dat geeft je al heel bezwaard hart, denk ik. Hè? Als je mensen tegenkomt waarvan je weet het ligt niet vlak en die zijn boos op je. Die hebben iets tegen je. Daar kun je depressief van zijn of angstig van zijn. Of je gaat een straatje om en je wilt het maar ontlopen. En nu gaat het niet over een simpel sterfelijk medemens, maar nu gaat het over de onsterfelijke schepper van hemel en van aarde, die zich over jou, over mij, zit hier samen, staan samen tegenover diezelfde God, vertorent. En die toren van God, die kun je niet neutraliseren. Je kunt niet zeggen, nou ja, God is voor 10% toornig en hij is 90% genadig en dat zal elkaar wel neutraliseren en we hebben toch goede hoop. Dacht je dat? Dat God een soort optelsom was, een bouwpakket van 10% toren en 90% genade. 10% heilig en 30% genadig en nog zoveel procent weer van een andere kwaliteit. Nee, als God torent, dan torent hij met zijn hele persoon. Met zijn liefde. Met zijn heiligheid. En met zijn rechtvaardigheid. En met zijn brandende hart. God als persoon keert zich tegen het kwaad van mijn zonde. De hele God, om het maar even zo te zeggen. Waar ga je dan heen? Er zit ook tegelijkertijd iets in, hè, van genade dat God toornig is. Wanneer ben ik als vader toornig op mijn kind? Niet zo heel gauw, hoor. Ik kan best wel eens streng zijn. Dan zet ik een streng gezicht en dan zeg ik, dat doe je niet. Maar ben ik dan toornig? Nee, ben ik niet direct toornig. Dan ben ik om opvoedkundige reden, heb ik een streng gezicht. Maar echt toornig. Wanneer word je echt toornig? Dan moet die ander jou raken. Dan moet die ander jou kwetsen. Dan moet hij het bloed onder je nagels vandaan halen. Dan ben je toornig. Doen wij dat dus bij God? Vraag het eens aan die man die getrouwd is met die vrouw. Wanneer is die man toornig? Als die vrouw overspel pleegt. Wanneer is die vrouw toornig? En heilig verontwaardigd. Als die man overspel pleegt. Is dat een goede toorn? Ja, natuurlijk. Stel je voor dat die vrouw zou zeggen: ach man, ja, ik kan het wel begrijpen dat je overspel pleegt. Nee, het is toch onbestaanbaar en onaanvaardbaar. Je bent toch heilig verontwaardigd als die ander ontrouw blijkt te zijn. Je hebt je hart, je vertrouwen, je liefde aan die ander te geven en die beschaamt je. Die krenkt je. Dus toren hoort bij relatie. God is niet een of andere onpersoonlijke politieagent die honderdduizenden, miljoenen kilometers in het heelal bij ons vandaan staat. En die zegt: nou ja, rommel jij maar een beetje aan hier op die aarde en hier in Oud-Beierland. Nee, God is blijkbaar met ons getrouwd. En God staat blijkbaar in een intieme relatie met ons. En wat wij doen en denken en zeggen en verlangen, dat raakt God. En dus als God toornig is, dan is dat de boodschap: zo serieus neem ik jou. En zo serieus neem ik jouw zonden. Het is een goede toorn. Het is een heilige toorn. God zou geen God zijn als hij niet zou toornen over jouw zonden. Voel je de goedheid van de toorn van God? Het is niet zomaar een negatieve kant in God. Nee, het is juist een positieve kant in God. God zou niet goed zijn als hij het kwaad van jouw zonden op zijn beloop zou laten. Maar in tegendeel, God is zo puur en goed, dat hij het kleinste kwaad in jouw hart, in jouw gedachten, niet kan uitstaan. En zich daar met zijn hele wezen en zijn hele persoonlijkheid tegen keert. Kun je dan nog ergens naartoe? Wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd en omringd door de droefenissen. En in deze nood klinkt het evangelie. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. In deze nood van de toren van God klinkt het evangelie: ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wendt u naar mij, wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wij bidden u van Christus wegen, alsof God door ons bad: laat u met God verzoenen. Heden, indien u zijn stem hoort, verraad u nu niet, maar laat u leiden. Als jij verslagen bent onder de toren van God, is dat evangelie voor jou dan medicijn? Zou je Maarten Luther moeten vragen. Die tekst van dominee Brouwer, die gaf het al even aan. Hè? Dat ging over Romeinen 1 vers 17. Dat de rechtvaardigheid van God in het evangelie wordt geopenbaard. Weet je dat Maarten Luther daar helemaal niet vrolijk van werd? Maarten Luther werd er heel, heel bang van. Hij dacht: de rechtvaardigheid van God, die hoort bij de wet. Die verdoemt mij. En is die rechtvaardigheid van God nou ook nog in het evangelie? En gaat het evangelie mij dan ook geen troost en uitkomst bieden? En het vloog hem aan en het bracht hem in het nauw. En zo kun jij er ook wel mee worstelen. Hè? Dat je denkt: ja, dat evangelie wordt mij geprekt. Zonder voorwaarden. Onvoorwaardelijk pure genade. Geen enkele hindernis in de weg gelegd. Maar ben ik wel geschikt, denk je dan? En over dat genoeg, heb ik wel genoeg berouw? En heb ik wel genoeg geloof? Ben ik het wel waard? Of misschien nog die diepere gedachte waar Luther ook mee erg aangevochten werd. Meent God het wel? Of heeft God een verborgen agenda? Hij zegt in het evangelie dat hij mij bedoelt, maar stiekem in zijn verborgen plan bedoelt hij mij niet. Kan ik wel op God aan? Kan ik wel op zijn woord aan? De verkiezingsaanvechting waar Maarten Luther zo diep doorheen gegaan is. Totdat, hè, de Heilige Geest dat evangelie in jouw bange hart schrijft. En de lichtstralen van dat evangelie in jouw donkere hart schijnen. En je ziet het vriendelijke aangezicht van God in de Heer Jezus oplichten. En al die tegenstemmen, al die jama's, die zijn er, blijven misschien ook wel. En toch hoor je daar doorheen de stem van de Zoon van God. Mijn Zoon, geef mij uw hart. En dan breekt het evangelie licht in jouw ziel door. Dan is er iets van die overgave aan dat evangelie. Dan is niet meer de vraag, wat kan ik met Jezus? Maar dan is de vraag, wat zou Jezus met mij kunnen? Wat denk je, wat zou Jezus met jouw hart kunnen? Met jouw verloren leven, verprutste leven. Wat geestelijk niets aan gewicht in de schaal legt. 78 jaar oud. Zo leven. Wat zou Jezus daarmee kunnen? En dan zie je het niet meer vanuit jezelf, maar dan zie je het vanuit Hem. Die God van heil en die God van volkomen zaligheid. Het gaat niet over een geschikte zondaar. En dan gaat het over een geschikte zalig maken voor een ongeschikte zondaar. En toen Maarten Luther dat ontdekte vanuit Romeinen 1 vers 17. Hè? Nou, die woorden zijn al genoemd door dominee Brouwer. Hij zei, toen voelde ik me als nieuw geboren. Toen voelde ik het alsof de poorten van het hemelse paradijs voor mij open gingen. Toen kwam ik in een nieuwe wereld, in een nieuwe werkelijkheid. Toen kwam ik in het koninkrijk der hemelen. Toen was ik een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden in Christus. Wie in de Zoon gelooft, die krijgt niet straks het eeuwige leven, maar die heeft het eeuwige leven. Die is uit de dood overgegaan in het leven. De dood ligt niet meer voor je, maar de dood die ligt achter je. De rechtvaardigheid van God in het evangelie geopenbaard. Maarten Luther zag, het is niet de rechtvaardigheid die God van mij vraagt, maar het is de rechtvaardigheid die God aan mij geeft. De gehoorzaamheid, de gerechtigheid van de Heer Jezus, die wordt mij in het evangelie geschonken. Dat is niet de rechtvaardigheid van Adam, want die kun je verliezen. En dat is niet de rechtvaardigheid van Abraham, want dat bleef een mens. Het is zelfs niet de rechtvaardigheid van een engel, die is ook nog eindig. Maar het is de rechtvaardigheid van God. Het is oneindige gerechtigheid. Het is volkomen gehoorzaamheid aan de bedoeling van God. Jezus kan zeggen, mijn liefde en ijver brand. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnens ingewand. Drink het tot je door, wat dat betekent. Jezus doet recht aan God. En in Jezus ben ik net zo rechtvaardig als Jezus. Ben ik net zo rechtvaardig als God. Rechtvaardigheid van God in het evangelie geopenbaard. Dat is evangelie. Dan voel je de vrijheid, hè? De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Dan adem je op na zoveel bange strijd en tegenspoed. Alles nieuw geworden. Zoals Romeinen 5 vers 1 het zegt. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, uit het geloof, hebben vrede bij God. Vrede, shalom. Heelheid, volheid, harmonie. In die positie. Het gaat nog veel dieper dan alleen dat je dat ervaart. Je zult het ook wel ervaren. Naar de mate van het geloof geniet je het. En proef je het. En verheug je erin. En geniet je ervan. En loof je God. Maar het is nog meer waar dan je het ooit in je leven kunt voelen. Vrede in de vredevorst. Vrede op aarde. Terwijl de oorlogen woeden. Niet meer van deze aarde zijn. Niet meer bij deze aarde behoren. Maar bij die betere wereld, die echte wereld, die enige wereld. Die wereld die toekomst heeft. Die wereld waarin de Heer Jezus Christus als de levensvorst is binnengegaan. Om daarbij te behoren. En je al de dag in die vredevorst te verheugen en te verblijden. Denk even aan David, hè. Terwijl Absalom met zijn 10.000 hem op de hielen zat, dan zegt hij, ik lag en sliep gerust. Van zijn Heere trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zijde. Die rechtvaardigende God was aan mijn zijde. En hij ondersteunde mij in het leed dat mij naderde. En ik zal vol heldenmoed aan mij zijn handboel die 10.000 van Absalom niet vrezen. Ofschoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel benauwd mag wezen. Vertel eens David. Is dat een groot geloof? Hoe groot is jouw geloof dan eigenlijk wel? Wat zou David daarop zeggen? Ik denk dat David zou zeggen, ik heb niet een groot geloof. Maar ik heb een grote God. Hoe groot moet je geloof zijn? Hoe goed moet je geloof zijn? Calvin die gaf er een heel trefzeker antwoord op. Hij zei, het sterkste geloof is nog maar 1% van het mensenhart. Het sterkste geloof is nog maar 1% van je hart. En het zwakste geloof is dan misschien 1% van die 1%, weet u wel. Maar, en de sterkst gelovige, die heeft elke dag nog te strijden met die ongelovigheid van binnen. Ik geloof, heren, kom die verschrikkelijke ongelovigheid toch te hulp. Vermeerder mij het geloof. Daarom zit je elke zondag weer in de kerk. Daarom is er het sacrament van de doop. En daarom is het sacrament van het avondmaal. En daarom zijn er gesprekken met elkaar. En daarom gaat de Heer soms beproevingen in je leven. Om dat geloof, de bodem van je hart, gaande te houden. Jouw rechtvaardigheid in God hangt niet af van jouw geloof. Maar die hangt af van de Heer Jezus Christus. De mate van het geloof zorgt voor de mate van de troost en de vreugde en de kracht daarvan. Jazeker. Maar al zou je maar 1% van dat ene procent van het ware geloof hebben, ben je 100% rechtvaardig in de ogen van God. En al zou je 100.000 jaar in de hemel zijn, ben je nog geen millimeter meer rechtvaardig dan op dit moment waarop jij hem nederig te voet valt. McShane, hè? Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Kan nooit meer worden. Kan ook nooit minder worden. Oneindige gerechtigheid van God. In het evangelie geopenbaard. Wij dan, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben shalom. Bij God.
door onze Heer, Jezus Christus. Wie zal dan beschuldigingen inbrengen? De wet die blijft jou beschuldigen. Je geweten blijft je aanklagen. De duivel die zal jou op de hielen zitten. Maar het geloof, wat deel heeft aan de hele Christus, het allerzwakste geloof. Eén goudkorreltje in een mesthoop misschien maar. Dat mag beamen. Rechtvaardig in Christus. Rechtvaardig in de ogen van God. Krijg je gerechtigheid lief. Dan verlang je naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar eindelijk volledig recht gedaan zal worden aan God. Waar gerechtigheid zal wonen. En je gaat vandaag die gerechtigheid van de toekomst een beetje oefenen, hè? En lief krijgen. Hoe lief heb ik uw wet? Dat is mijn betrachting. De ganse dag. En uw dienst is zo'n liefdedienst. Daar heb ik nog nooit genoeg van gekregen. Genoeg aan God. En genoeg aan Jezus. En nooit genoeg van Hem. Dat is reformatie. Dat is het geloof waarvan Maarten Luther getuigenis mocht geven. Wat de toenmalige wereld is doorgegaan. Wat in die stikdonkere geestelijke duisternis zoveel licht, zoveel vreugde, zoveel verwachting heeft gegeven. En dat mogen wij vandaag weer uitdelen. Opdat het ook jou vreugde, verwondering, vrijheid, gerechtigheid, eeuwig leven zal zijn. Het is geen preek. Ik zeg toch, amen. We zijn bij het volgende punt gekomen. We worden uitgenodigd om onze gaven te offeren. En zingen wij nu, eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart? Ik denk het wel, hè?
Thank you. Dr. van Vlastuin sprak u zojuist al met verschillende benamingen aan. En ik dacht, ik gebruik de woorden die de apostel Paulus gebruikt aan het begin van die Romeinenbrief. Geliefden van God, geroepen heiligen, genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, zij u. Wij kennen allemaal de Heidelbergse catechismus. Een van de belijdenisgeschriften waarmee we ons als kerken ook vanavond verbonden weten. En vanuit de tijd van de reformatie zijn er meer leerboekjes. Jongens, meiden, jonge mensen, tal van leerboekjes uit de tijd van de reformatie om aan kinderen, aan jongeren het geloof te leren. Er zijn de grote en de kleine catechismes van Luther. Er is ook de catechismus van Genève, geschoeid op de lees van de reformator Calvijn. En het eind van deze avond citeer ik een paar vragen en antwoorden uit die catechismus van Genève. Wat is een waar geloof? Het antwoord luidt: een zekere en vaste kennis van Gods liefde jegens ons, volgens welke hij door zijn evangelie verklaart dat hij onze Vader en Redder is door middel van Jezus Christus. Waarom zeg je, wat zojuist ook is uitgelegd, waarom zeg je dat een mens wordt gerechtvaardigd door het geloof? Omdat wij door te geloven en door met een oprecht vertrouwen in het hart de beloften van het evangelie aan te nemen, zo in het bezit van Christus gerechtigheid komen. Eén vraag nog. Bedoel je dat het geloof het middel is om deze gerechtigheid van Christus te verkrijgen? Het antwoord is ja. Tot zover de catechismus van Genève. En Luther zei ooit: zoveel du glaubst, zoveel hast du. Voor zover je het gelooft, hebt u het ook. Christus en alles wat hij heeft verdiend. En daarom tot slot een woord vanuit de schriften. Als iemand vanavond zou vragen: wat moet ik doen om zalig te worden? Dan zegt de Heilige Geest u en jou vanavond: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. U en uw huisgezin. Zullen we samen danken? U alleen komt de lof en de aanbidding toe. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want u bent de eerste en de laatste. U bent de God die ons roept, ook vanavond, maar die het ook doen zult. Heere, wij danken u voor uw evangelie. Wij danken u voor wat u ons in de schriften openbaart. Wij danken u dat u dat in het teken en zegel van de heilige doop bevestigt, bekrachtigt. En zelfs keer op keer in het midden van de gemeente, ook in de tekenen van brood en wijn, laat zien. Heere, geef genade aan ieder van ons vanavond hier in de kerk of wellicht ook verbonden. Geef genade om niet anders te kunnen dan te doen wat we zongen. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Heere, mag dat ook de vrucht zijn van deze avond? En mag zo morgen de dag van uw opstanding gevierd worden? Heere Jezus Christus, u die door de dood heen ging, u die de gerechtigheid hebt aangebracht en die het uitdeelt, keer op keer, onder de verkondiging van het evangelie, als de verzoening wordt bediend. Heere, zegen allen die u geroepen hebt om het evangelie te verkondigen. Zegen allen die het verlangen in hun hart kennen om dat te mogen doen. Heere, baant u de weg en laat de liefde van Christus dringen, wetend hoezeer u te vrezen bent. Wij bidden, Heere, voor allen die u op onze weg brengt, in het leven van elke dag. Laat de vreugde en de blijdschap van het evangelie, van wie Christus is, ons hart en leven stempelen, opdat anderen zien wie u bent, o Heere Jezus. Laat zo uw koninkrijk komen. Ook deze avond, Heere onze God, bidden wij om vrede, om shalom voor Jeruzalem. Bidden wij u om uw ontferming voor het volk van uw verbond, met wie wij ons verbonden weten, omdat u uzelf aan hen verbonden hebt. O Heere, vervul uw beloften in heerlijkheid. O Heere Christus, maak uzelf met kracht bekend aan Israël en aan de volkeren. Gedenk allen die verdrukt worden. Gedenk allen die te maken hebben met terreur, met onrecht, met angst. O Heere Christus, zegen allen die uw naam kennen, om getuige te zijn van de hoop die in ons is. Heere, zo zien wij op naar u. Zo danken wij u in de vergeving van onze zonden, in de verwachting van uw komst. Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Wij zingen tot slot het lied dat u nog ziet afgedrukt. Een vaste burcht is onze God. Het eerste en het vierde vers worden genoemd. Ik stel u voor om dat voor zover mogelijk staande te zingen. En voor daarna wens ik u allen wel thuis en een gezegende zondag.